Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Kent u die mop van die Ajax die door de 800 puntengrens zou gaan? Het inflatiespook is weer terug in de kast.
Ja.
We mogen weer.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
We zijn er weer. Martin. We zijn er weer.
Ja,
ik was er al die tijd.
Ja, maar net zeg, heb je me gemist. Maar
heb jij enorm gemist. Maar jij ons niet, want je bent behoorlijk bruin. Ziet er ontspannen uit.
Oh ja,
ziet eruit alsof je goed hebt vermaakt.
Nee, prima, ja. Was in de Franse Alpen. Ik was net op tijd weg voor het noodweer. Dus ik heb er wel een nittelgolfje mee gepakt.
Geen hagelstenen zo groot als tennisballen?
Nee, zeker niet. Nee.
Geen 42 graden?
40, ja. In Lyon was het op een gegeven moment 40 graden. Dat was toch best wel vrij warm. Dus het was heel lekker.
Het voordeel van de Alpen is dat je dan even gelijk het iets hoger op kan zoeken.
Ja, zeker. Ja, nee, dat was precies het idee. Want Frankrijk is lekker vanwege de temperatuur. Maar je doet vervolgens helemaal geen zak meer. Want als het richting de 30 gaat, dan kom ik niet meer uit mijn stoel.
Nee.
Maar het is ook lekker als je in een mooie natuur zit om wat te wandelen. En dat kan inderdaad in de Alpen makkelijker. Dan ga je omhoog en het is net een paar graden koeler. Dus het was prima.
Heerlijk.
Ja.
Nou, je valt ook meteen met je neus in de boter, hè?
Ja.
Een akkoord over de begroting van ons demissionaire kabinet. Wat is jouw aftronk?
Ja, nou, mijn aftronk is A, dat het heel makkelijk is gegaan, blijkbaar. Tot mijn verbazing zag ik op een gegeven moment in onze berichtgeving dat het allemaal afgetikt werd door de secondanten. Dus een beetje door de tweede garnituur. Dus Mark Rutte was er helemaal niet. Hij was natuurlijk wel betrokken, maar was er niet. Wopke Hoekstra. Die
zat bij Von der Leyen op de koffie.
Ja, die was vooral bezig met Brussel om na te denken van klimaat. Wat was dat ook alweer?
Nou, volgens mij denkt hij vooral na over zijn eigen carrière. Maar ja, dat terzijde.
Ja, nou ja, hij zal toch iets met klimaat moeten in de komende maanden. Dus neem ik toch aan. Daar kom je toch niet meer weg als je een nieuwe klimaatcommissaris bent. Nee, maar dus dat. Het is vrij soepel gegaan. En ja, dat er toch een vrij linkse begroting wordt ingediend. Dat vind ik toch wel heel...
Dat mag eigenlijk toch ook geen verrassing meer zijn met dit kabinet.
Nee, met dit... Nee, maar toch... Ja, nou goed. Ik heb ook met mijn collega Leon in Den Haag over gehad. Ja, normaal, nou bijvoorbeeld, zonder helemaal de techniek in te duiken. Maar normaal wordt er altijd een knop als een arbeidskorting gedraaid. Nou, dat zat er nu op het laatste moment bleek dat er toch in te zitten. Dat is een belastingknop waarmee je vooral ook werkenden ook wat kan ontzien. Als je de arbeidskorting wat verhoogt. Nou, het is vooral allemaal toeslagen wat de klok slaat. En uiteindelijk zit er toch wel iets van die arbeidskorting in voor echt de lagere middeninkomens. Maar dat vind ik echt opvallend. Dus echt alle ballen op de laagste inkomens. Ze zijn blijkbaar erg geschrokken van die berekeningen dat de armoede enorm zou toenemen. Nou, met recht, dat is allemaal prima.
Ja, er is 2 miljard gevonden om de armoede te
bestrijden.
Ja, maar
het is ook opvallend. Er is natuurlijk meer aan de hand in Nederland voor meer mensen, voor meer inkomensgroepen. En daar wordt er redelijk aan voorbij gegaan. Ja. Dat viel mij heel erg op.
Ja. We gaan het daar ongetwijfeld nog langer over hebben. Ja. En dieper op in. Niet deze aflevering. We gaan het hebben over de beurs. Want het is kwakkelen op de beurs. En niet alleen als het gaat om het aandeel Adyen. Maar waarom zijn beleggers nou zo nerveus? En welke rol speelt de recessie? En wat zijn de gevolgen daarvan? En terwijl het demissionaire kabinet zich dus opmaakt voor Prinsjesdag, vragen wij ons af, wat worden de economische thema's de komende jaren?
Although inflation has moved down from its peak, a welcome development. It remains too high. We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective.
Ja, dat was Jerome Powell van de Fed. Ja, ja, jij vertelde, Martin, voordat jij je koffers pakte voor jouw welverdiende vakantie, had je nog een verhaal laten maken dat meteen gepubliceerd kon worden op het moment dat de AEX door de 800 punten zou knallen.
Ja, nou, dat verhaal, dat ligt er nog.
Ja, kent u die mop van die AEX die door de 800 punten grens zou gaan? Nee, in een maand tijd is de AEX juist met 6% gedaald.
Ja, ja, per saldo. Ja, op dieptepunt. Ik zat er even te kijken. Het hoogste punt en het laagste punt in mijn vakantie. Het heeft niks met mijn vakantie te maken. Maar toevallig die weken dat ik er niet was. Was met meer dan 7%. Maar inmiddels is de AEX een beetje bijgetrokken. Maar ik vond het wel inderdaad. Ik vond het wel opvallend. Het verschil in sentiment met toen ik wegging. Toen ik weer terugkwam.
En wat is er dan gebeurd terwijl jij in de Alpen liep?
Nou ja, het zit een beetje in het fragment ook. Wat we net horen van de Fed-president. Ja, dat heel veel beleggers erop rekenden en hopen dat op een gegeven moment die hoge rentes weer een beetje worden verlaagd. Maar de centrale banken zeggen, oh, we zijn echt met iets anders bezig. De strijd tegen de hoge inflatie is nog niet gestreden. Dus die rente gaat misschien wel nog weer verder omhoog.
Ja.
En daar zit ook een enorme spanning. Terwijl de economie piept en kraakt onder stijgende rente. Wat we op allerlei manieren natuurlijk merken. Dat lijkt misschien allemaal heel technisch. Maar dat merk je natuurlijk in hypotheekrente. Als het goed is, ook in je spaarrente overigens. Met enige vertraging, moet ik zeggen. Ondernemers merken het in de rente voor kredieten. Dus op allerlei manieren is de rente natuurlijk is de prijs van geld. Is het smeermiddel van de economie. En als je rentes verhoogt, ja, dan wordt geld lenen duurder. En dat wordt op alle manieren merkbaar. En knijp je dus de economie af. En dat gebeurt met succes. Sterker nog, deze zomer is Nederland officieel in een recessie terechtgekomen. Ja, en daar zit ook heel veel spanning. Dat beleggers en financiële markten die kijken uit het moment van oké, maar wanneer hebben we dit achter ons en wanneer kan die rente weer een beetje omlaag? En centrale bankiers zeggen die zijn als de dood dat ze te vroeg de teugels laten vieren en dat ze in scenario's terechtkomen van opnieuw stijgende inflatie. Ik zag daar van de week nog een analyse van ING ook over, die de parallel trekt met de jaren 70. Die zegt, dat zien zij dus niet gebeuren omdat de centrale bankiers nu echt anders instaan, maar toch de angst dat na een periode van een enorme inflatie het weg lijkt te hebben en die enorme inflatie dan vervolgens weer terugkomt. Ze zeggen van, nou, dat zien we eigenlijk niet zo heel erg gebeuren, omdat centrale bankiers er nog heel erg geharnast in zitten. Nou, daar zit de frictie voor heel veel beleggers. En natuurlijk verder, ja, dat het economisch gewoon duidelijk gewoon minder gaat.
Maar nou kwam het CBS donderdag met het bericht dat de inflatie verder is afgenomen in augustus tot 3%. Dus in die zin snap ik die beleggers wel. Dat zij denken van, het inflatiespook is weer terug in de kast.
Ja.
We mogen weer.
Ja, nee, dat begrijp ik op zichzelf ook weer goed. En je ziet dus ook over de volle linie inflatiecijfers omlaag komen. Even nog voor het goede begrip. Voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben. Inflatie is niet hetzelfde als prijzen, maar inflatie is hetzelfde als prijsstijging. Dus zolang als de inflatie nog boven de nul is, blijven de prijzen stijgen. Dus ook een inflatie van 3% die nu wordt gemeten, betekent dat de prijzen gemiddeld in een jaar tijd met 3% zijn gestegen. Dus augustus dit jaar vergeleken met augustus vorig jaar. Dus zolang als de inflatie positief blijft, blijven die prijzen ook maar omhoog gaan. En dat komt er steeds bovenop de al hoge prijzen. Maar inderdaad, bedoel, de inflatie gaat gelukkig hard omlaag. De centrale banken zijn ook blij dat het lijkt te gaan werken. Maar het is wel heel lastig, want we hebben natuurlijk wel net als de coronacrisis, ook nu met de energiecrisis, ook wel een ingewikkelde crisis, soort van achter de rug, met van die rare statistische uitschieters die ook de cijfers ook wel een beetje moeilijk interpreteerbaar maken. Nou, vorig jaar was ook het geval dat de energieprijzen echt helemaal sky high gingen helemaal door het dak. Vooral de wereldprijzen voor gas met name, onder andere ook olie. Dat vertaalde zich in Nederland ogenblikkelijk in het inflatiecijfer door de manier waarop CBS dat berekent. In de praktijk zag je dat het met vertraging in energiecontracten terechtkwam. Dat mensen gaandeweg bij het aflopen van een energiecontract merkten van dit is even slikken zeg. Gaandeweg het afgelopen jaar heeft iedereen op een manier dat moeten verhapstukken. Ja, en nu zitten we alweer een tijd in die andere golf, namelijk dat heel veel producten natuurlijk ook dankzij deze prijsstijging vervolgens ook duurder zijn geworden in de supermarkt. Maar je ziet ook de diensten, zoals kappers en dergelijke, die worden ook allemaal duurder. Dus in die zin, de inflatie daalt, maar daarmee zijn de prijsstijgingen nog niet weg. Nee. En daar zit ook wel een zorg, ook bijvoorbeeld voor een Klaas Knot die namens ons in een Europese Centrale Bank zit. Die ziet ook van, ja, de energie kan nu wel weg zijn gevallen grotendeels. Maar we hebben ook gewoon nog de prijzen van het dagelijks leven, dagelijks levensonderhoud. En dat blijft gewoon nog hard stijgen.
Ja. Nou ja, over energieprijzen gesproken. Als die accijnsverlaging op 1 januari wordt teruggedraaid aan de pomp. En een liter benzine gaat geloof ik 20 cent, eurocent omhoog in prijs. Dan wordt een volle tank geloof ik 10 euro duurder. Ja. Nou, dan heb je dan schieten de inflatiecijfers natuurlijk weer omhoog.
Nee, zeker. Dat
zie merk je meteen.
Kijk, natuurlijk, het CBS werkt met een mandje. Die hebben voor een gemiddelde consument een soort gemiddeld bestedingspatroon bedacht. Dus uiteindelijk is benzine natuurlijk weer een percentage van alles wat je besteedt. Maar zeker, dit soort accijnsverhogingen zie je dan terug in de cijfers. En het valt ook vooral aan de pomp heel erg op. Dus in die zin heb je natuurlijk overigens naast gewoon wat de prijzen werkelijk doen. Het hele totaalbeeld heb je natuurlijk deels ook een soort van gevoelsinflatie. Dat de energieprijzen weer wat gematigd zijn. Ja, dat hebben we inmiddels weer verlies genomen. Dat is ook weer een beetje terug een soort van naar normaal. Maar dat ondertussen alle andere prijzen enorm aan het stijgen zijn. En straks per 1 januari aan de pomp, per 1 juli al gehad. En nu per 1 januari weer. Ja, dat zien mensen, dat slaan ze op. En dat slaat ook even los van dat je het ook concreet moet uitgeven. Het is niet zo dat alle bestedingen ineens met 20 cent omhoog gaan. Maar het is wel iets wat mensen natuurlijk registreren. Van, dit wordt ook nog duurder. We hebben al zo'n heel rijtje aan prijsverhogingen gehad. En dat heeft uiteindelijk ook impact op de mate waarin mensen vrijelijk besteden en consumeren. En je ziet dat ook dat onder druk staat. Mm-hmm. Consumentenbestedingen nemen alleen maar toe door die inflatie. Dus je kijkt van hoeveel kopen ze daarvoor. Dan kopen ze eigenlijk minder voor meer. Mm-hmm. Dan komt het eigenlijk op neer.
Ja, we hebben het hier wel eens eerder geconstateerd dat de beurs een eigen werkelijkheid kent. Ja. En niet altijd parallel loopt met de beleving van consumenten. Maar nu zeg jij dus misschien wel van die zorgen die je bij beleggers ziet, die zie je ook wel terug bij de gewone burgers.
Ja, nou, het is altijd wel lastig om het sentiment op de beurs 1-op-1 te vertalen. Ook om de beurs als een soort van voorspeller te zien van de economie. Dat is altijd een beetje tricky business. Maar goed, wij journalisten en beursanalisten doen het toch graag om te proberen om toch iets van een redelijke verklaring te vinden, los van het sentiment op de beurs wat er ook gewoon bestaat. Maar nu zie je inderdaad, nu zijn er wel. Je zag bijvoorbeeld in de coronatijd een eenmalige forse dip op de beurs en daarna ging het sky high. Nou, dat stond haaks op onze.
Terwijl wij zaten te verpieteren in onze lockdown.
Dus op ons chagrijn. Maar nu zie je daar wel. Kijk, ik denk dat de doorsnee consument houdt zich. Nederlander houdt zich niet echt bezig met het rentebeleid van de Federal Reserve. Waar een AIX-belegger wel internationaal denkt en met dat soort dingen bezig is. Maar zeker, ik bedoel, de economische onzekerheid. De vraag hoe lang blijft met hoge inflatie zitten? Wat betekent dit voor de rente? En dus ook bijvoorbeeld voor de hypotheekrente, wat voor mensen relevant is. Wat betekent het dus voor de huizenprijzen? Ja, dat zijn gedeelde zorgen. Dus in die zin zie ik daar wel enige overeenkomst. Zonder te willen zeggen dat een daling van de beurs nu betekent dat er een helder verdoepeling aankomt. Maar dat er extreem veel economische onzekerheid is, dat is wel duidelijk.
Het is niet direct een klassieke recessie waar mensen aan denken met massa faillissementen en heel veel mensen die hun baan kwijtraken. Want het aantal faillissementen is nog steeds heel erg laag. En ook op de arbeidsmarkt is van stagnatie niks te merken. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werklozen. Dus die arbeidsmarkt is onverminderd krap. Daar merk je niets van een eventuele recessie.
Ja, voor het tweede kwartaal op rij was onze economie dus gekrompen. En dus zitten we in een recessie. Maar de fundamenten van onze economie zijn goed. Die sussende woorden sprak demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens onlangs.
Ja.
Heeft ze gelijk?
Nou, ik denk dat het wel waar is. En dat is zeker waar. Het is ook niet zo. Kijk, dat is wel van belang. Kijk, het woord recessie plakken natuurlijk allemaal op dit soort economische omstandigheden. Waarbij, dat is ook een vrij statistische definitie. Als de economie 2 kwartalen op rij gekrompen is, dan noemen we dat een recessie. Om een beetje de scherpe randjes ervan af te halen, zie je dat heel veel mensen het woord technische recessie gebruiken. Zo van, ja, het is dan wel een recessie, maar het voelt niet echt zo. Dus dat begrijp ik op zichzelf ook wel. Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Maar het is weer niet vergelijkbaar bijvoorbeeld met de grote economische crisis in de jaren 80... waar daarna ook grote spanningen geopolitiek rondom energie en de oliecrisis. Ja, de economische teruggang in Nederland ook wel liet zien dat er daar wel fundamenteel iets mis was. Nou, we hebben natuurlijk de periode van Lubbers gehad en laten we ze kwaai afnaken. Nou, dit alweer decennia terug. Maar toen was het natuurlijk wel evident, gewoon als je de economie analyseerde, gewoon iets mis. De winstgevendheid van bedrijven was natuurlijk laag.
Er was
de
werkloosheid. Je voelde ook echt, het is voor mijn tijd hoor, maar je voelde ook echt de onrust op straat.
Ja, je hebt het gewoon naderhand nog gevoeld. Dat resoneerde nog na in jouw
echo.
In jouw prille leven. Ja, dat zit helemaal nog in je, nee. Maar kijk, ik heb het natuurlijk allemaal niet bewust meegemaakt.
Ik ben een voorbeeld van collega Wiertuk. Die was toen hij een beetje, geloof ik, ging studeren. Toen, dat was ergens eerste helft van de jaren 80, geloof ik. Maar toen werd zijn generatie voorgespiegeld van, nou ja, vergeet het maar. Vergeet maar woningen, vergeet het maar
zeker.
Baan.
Ik ben van 1971, dus ik heb in die zin wel, heb ik die periode wel bewust meegemaakt, maar was misschien wat minder met de economie bezig, maar met andere dingen en groot worden en opgroeien. Maar zeker in de jaren 80, en ik ben in 1990 gaan studeren, toen begon gaandeweg de omslag, maar ik kan me natuurlijk wel herinneren dat je er heel erg van bewust was. De massawerkloosheid was natuurlijk wel achter de rug, maar je was wel heel erg van bewust. Het is helemaal niet zo gezegd dat je meteen een baan hebt. En dat bleek ook gaandeweg toen mensen om me heen begonnen af te studeren in die jaren daarna. Dat was best soms wel moeilijk. Op een gegeven moment in de jaren 90 kwam er een enorme omslag. Ja. Maar toen was er in ieder geval jaren 80 fundamenteel iets mis met veel te hoge overheidsuitgaven. Ja. Begrotingstekorten, staatsschuld, massawerkloosheid. Dat beperkte winstgevendheid van bedrijven. Loonkosten waren te hoog. Akkoord van Wassenaar naar loonmatiging. En dat soort elementen zie je dus nu niet. En zeker niet in die mate. En dat is natuurlijk wel een fundamenteel verschil. En het raar is ook, dit is een recessie zonder werkloosheid. Dat is natuurlijk heel gek. We hoorden in het fragment Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Dat is ook wel goed om dat inderdaad steeds weer te zeggen. Kijk, als een recessie echt een economische crisis wordt en lang aanhoudt, dan zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben voor bedrijven die mensen moeten ontslaan en faillissementen. Maar we hebben nog helemaal geen aanwijzing dat we daar gaan komen. En dus is het een recessie met volle baankansen. Dat is ook wel een beetje een gek soort recessie. Er zit dus ook echt heel erg aan die consumentenkant. Aan de kant van, maar wat gebeurt er met mijn portemonnee eigenlijk? Mm-hmm. En gelukkig hebben in Nederland heel veel mensen een baan en gaan die loon omhoog. En stelt dat de enige...
Wat merk ik er dan, en iedereen die nu luistert dan wel van, los van die rente die nog steeds oploopt.
Nou ja, wat
en
je
de
denk
prijzen
ik,
die
oplopen. Nou precies,
oplopen.
Nou ja, los daarvan, dat is het denk ik vooral. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg, dus aan de ene kant is het natuurlijk, het is ook de volgorde de dingen, dat je de coronacrisis hebt gehad, en de energiecrisis, het besef dat grote internationale ontwikkelingen enorme impact kunnen hebben in ons land. Niet alleen economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk. Dat hebben we op heel verschillende manieren in heel korte tijd achter elkaar gezien. Het heeft dus grote koopkrachtconsequenties, waarbij we allemaal naar de politiek kijken die dat moet gaan compenseren. Zo begonnen we ook een beetje. En die dat dan ook de afgelopen tijd vrolijk heeft gedaan, omdat we uit een periode kwamen waar de rente ongeveer nul was en de politiek daarna kon lenen voor niks. Maar iedereen voelt aan, dit houdt wel ergens op. En je ziet ook wel dat omdat het grote internationale ontwikkelingen gaat, voedt het ook heel erg onzekerheid bij mensen. Dus de meeste mensen behouden gewoon keurig een baan. En gelukkig kunnen de meeste mensen er nog prima van leven. Ik bedoel, er is zeker impact natuurlijk van die energieprijzen. Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders. Maar er is natuurlijk wel een onzekerheid. Oké, maar als mijn kind nou een huis wil kopen, kan dat eigenlijk wel? En hoe zit het dan met die hypotheeklasten? Bij grote economische beslissingen wordt het veel onzekerder. Je ziet ook, het gaat ook gepaard met grote onzekerheid. Bijvoorbeeld rondom pensioenen. Dat je denkt, oké, daar was al veel onzekerheid over. Maar is het er straks voor mij nog wel? Ik bedoel, het zijn meer dat soort vragen die het oproept, dan de angst van, heb ik morgen mijn baan nog? Wat klassiek een beetje bij een economische recessie hoort.
Ja, en alle sussende woorden van Adriaansens ten spijt. Het CPB waarschuwde ook eerder deze maand dat onze economie in een soort pruttelstand terecht dreigt te komen en dat de overheidsfinanciën op termijn sterk dreigt te verslechteren.
Ja, nee, kijk, want dat bedoel, dus in die zin, en kijk, het is zeker geen jaren 80 beeld, maar er is ook niet niks aan de hand. Het is wel een goed moment om gewoon eerlijk en kritisch te kijken, ook vanuit de politiek en straks vanuit het nieuwe kabinet, van oké, maar hoe staat het nou eigenlijk met die veerkracht van de Nederlandse economie? Het planbureau kwam van de week met een analyse over de exportkracht van Nederland. Die lijkt nog onverminderd hoog. Dus Nederland als exportland heeft het zo goed gedaan dat we heel snel heel snel zijn hersteld van de coronacrisis. Ook veel beter hersteld dan allerlei landen om ons heen. Ook beter dan Duitsland, die al net een recessie heeft gehad. We zijn ook minder afhankelijk geworden van Duitsland. Dus er gaan heel veel dingen goed. Maar je vraagt je ook af, we hebben nu bijvoorbeeld te maken met een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Ja, investeren onze ondernemers wel voldoende in nieuwe technologie, in het verbeteren van hun arbeidsproductiviteit? Doen ze dat ook allemaal? Of zijn ze daar toch te traag en te afwachtend en te voorzichtig? Dus ook de vraag van, als we nu in een soort modderstand staan en de voorspellingen voor de komende jaren zijn ook een beetje door de druk van de vergrijzing, dat de economie ook maar een beetje zal blijven kabbelen, gemiddeld genomen in de komende jaren. Ja, dan vraag je natuurlijk wel af van, kunnen we al die mooie voorzieningen, de sociale voorzieningen en de voorzieningen qua zorg en onderwijs, kunnen dat allemaal ook in de toekomst blijven betalen? Dat zijn natuurlijk hele legitieme vragen. Dat zijn meer maatschappelijke vragen. Waarvoor die betaalbaarheid moet gestut worden door een hele dynamische en krachtige economie. Nou, daar kan je af en toe wel je vragen bij stellen. Of daar niet slagen te maken zijn. Alleen dat is minder makkelijk dan destijds in de jaren 80. Want het was vrij evident dat er misging. En nu is het toch. Ja, toch zijn we dynamisch genoeg? Zijn we ondernemend genoeg? Hebben we niet veel te veel regeltjes? Zijn we in de loop van een paar crisis niet veel te veel gaan zitten kijken naar de overheid die al onze problemen moest oplossen? Met je dat soort vragen. Nou, die zijn denk ik minder makkelijk in een regeerrapport te vangen dan we zetten alle ambtenaren op de nullijn. We gaan de uitkeringen schrappen. Dat soort dingen zijn niet populair, maar makkelijker op papier te zetten dan dit soort thema's, denk ik.
Ja, nou, zo komt die technische recessie toch wel hard binnen, als je het zo voorspiegelt.
Nou ja, ik weet je, het is in die zin geen hel en verdoemenis, maar ik heb de vraag van, waar verdienen we in de toekomst nog ons geld mee? Ja. Dat is sowieso een fascinerende vraag. Die is al de afgelopen jaren meermaals gesteld. En ik zie er ook wel, en ook premier Rutte heeft dat thema vaak opgeworpen. Balkende zelfs al. Maar ik zie daar ook politici mee worstelen, want dat is tegelijkertijd ook weer zo super abstract. We zijn heel trots in Nederland, bijvoorbeeld op alles rondom tech, rondom Eindhoven bijvoorbeeld, en Food Valley rondom Wageningen. En ik denk dat we hele sterke punten in Nederland hebben. Maar je ziet ook wel, ja, het houdt economisch ook weer niet heel erg over al een hele tijd. Even los van zo'n boost naar de coronacrisis. Dus dat toont aan dat er wel potentie zit. Maar... Ja.
En er wordt heel veel afgesproken over wat vooral niet meer kan. Hè? Ja. Geen CO2 meer uitstoten. Geen minder stikstof, minder boeren.
Daar zit bijvoorbeeld ook die spanning van hoe maak je wel die slag en die verandering richting wat je qua klimaatafspraken allemaal wil. Maar hoe doe je dat zodanig in een zodanig tempo dat iedereen ook meekomt? Ik bedoel, dat moet ik niet uiteindelijk ten koste gaan van het liefst zo min mogelijk van je concurrentiekracht of van de economische dynamiek. Kijk, en dan kan Mark Rutte, wat in het verleden vaak deed, wel heel erg hard roepen, als wij vooruit lopen met het klimaat, dan wordt het een verdienmodel. Ja, dan moet het verdienmodel zich wel, dan moeten we wel ergens zien natuurlijk, of dat er echt daadwerkelijk is. En als het vooral heel veel politiek wensdenken is, en het moet ineens in de overdrive, we bungelen steeds achteraan in Europa bij het behalen van doelen, maar wij willen dan toch weer het hoogste doel van Europa afspreken. Ja, het moet ook wel in het economische plaatje passen. Het moet ook wel reëel zijn en iedereen maatschappelijk moet meekomen, maar ook economisch moet meekomen. Want we willen ook in de toekomst een goede gezondheidszorg houden die betaalbaar is. We willen het uitkeringsstelsel overeind houden. Dus we willen ook van alles nog, want we hebben heel veel te verliezen, zeg maar. We hebben een hoop welvaart. En hoe stel je dat veilig voor de lange termijn?
Ja, als je kijkt naar de koopkrachtcijfers voor volgend jaar, dan zie je dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Dat is goed nieuws, maar er is best een grote groep die erop achteruit gaat als we niks doen.
Nou, het is superbelangrijk dat we een oplossing vinden voor mensen die onder die armoedegrens leven.
Natuurlijk hebben we zeer zeker oog en onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben, ook in 2024.
Ja, dit waren Van Gennep, Kaag en Adriaansens over die begroting dus en de financiële uitdaging. Nou, jij schetst net ook al een aantal, misschien wel de thema's voor de komende tijd.
Ja.
Wat ik dan toch weer wonderlijk vind, hè, zo'n analyse die we hier nu horen van deze drie bewindslieden, dat toch die koopkracht dan voor iedereen toch weer even omhoog kan gaan.
Ja. Nee, maar goed, dat is ook wel weer begrijpelijk. Ja, daar zitten wij natuurlijk als krant ook een beetje mee. Hè. Bedoel,
als het niet zo is, dan...
Dan schrijven we dat ook allemaal op. Het begint toch met de portemonnee van mensen. En dat zie je natuurlijk, dat is in Nederland niet uniek in. Wij zijn wel uniek in die puntenwolken en die koopkrachtplaatjes tot achter de komma. Dus dat is wel vrij uniek.
Ja, maar ik vind ook wel een beetje, als iedereen altijd dat minime plusje wordt in het vooruitzicht wordt gesteld en het beleid wordt daarop aangepast, dat is ook wel een beetje dat pruttelbeeld wat ik erbij krijg. Nee, dan maak precies. Je ook geen scherpe keuzes.
Nee, dat klopt. En dan blijf je echt een beetje op dagkoersen hangen. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Maar je ziet ook wel, ja, voor verkiezingen die er nu weer aankomen, is het ook wel cruciaal hoeveel mensen erbij krijgen. Dat is in alle landen zo. Je gaat geen verkiezingen winnen met een enorme mine op de koopkrachtborden. Dat gaat allemaal niet werken. Maar inderdaad, je ziet nu in zo'n proces richting Prinsjesdag, is alles daarop gericht. Nou moet ik wel zeggen, het is een demissionair kabinet. Dus dit is niet meer het moment van de grote en bevlogen keuzes. We hadden het net al even over klimaatdoelen. Nou, daar gingen de grote en bevlogen ideeën de afgelopen anderhalf jaar al flink over tafel met enorme fondsen. En die pret is nu even een beetje uit. Dus nu is het ook wel een beetje gemillimeter in de marge. Dat is ook gewoon de bescheiden rol die een demissionair kabinet te spelen heeft. En ja, in die zin is het ook wel een beetje zonde. Ik begrijp dat de politiek allemaal zo gelopen is. Maar die grote thema's van, ja, hoe staan we ervoor met de arbeidsmarkt? Hoe staan we ervoor met de woningmarkt? De dynamiek van de Nederlandse economie. Ja, dat loopt nu ook allemaal vertraging op. En dat is natuurlijk wel, ja, ik begrijp het allemaal wel dat het zo gegaan is. Maar dat natuurlijk op zich is dat wel weer een enorme tijdsverlies.
Ja, blijven dat ook de thema's de komende jaren als het gaat om onze economie?
Ja, dat denk ik wel. Ja, waar we het net over hadden is natuurlijk ook wel, dat dreigt ook al makkelijk heel abstract te worden over de dynamiek van de economie en de ondernemerschap. Dat kan ik makkelijker zeggen dan dat je dat om kan zetten in beleid. Dus ik denk dat het toch heel erg sterk ook over huizenmarkt zal gaan, over arbeidsmarkt. Maar toch ook zie je, dat valt ook wel op, uit onze recente enquête ook, hè, over wat mensen belangrijk vinden. Er kwam zorg heel natuurlijk naar voren. Je ziet ook echt heel, heel duidelijk dat er steeds groter besef is van, oh ja, maar de zorg die we met elkaar kunnen opbrengen, die we met elkaar kunnen is niet oneindig.
Ah ja, we zitten in een vergrijzing, dus het is logisch dat ook zo'n thema dan belangrijk wordt gevonden.
Zeker. En we hebben gedacht dat in de afgelopen kabinetten daar voldoende was gedaan om die vergrijzing in het hoofd te bieden. Maar er zijn in de loop van de tijd met compromissen en onderhandelingen ook weer de scherpe kantjes van afgeveld. Waardoor de vraag van is alles betaalbaar in de komende jaren in het licht van de vergrijzing, die vraag ligt nog steeds op tafel. Dus ook de kosten van de gezondheidszorg is een prangend punt. Het gaat wat verder dan aan de SEC-economie. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk wel ongelooflijk belangrijk en ook heel ingewikkeld. Ik bedoel, wat doe je dan niet meer? Ik bedoel, dus daar kan je niet zomaar een heel algemeen antwoord op geven. Maar dat zijn denk ik wel hele grote belangrijke thema's. Natuurlijk naast de klimaatdoelen die we gewoon internationaal vanwege de internationale afspraken gewoon moeten nakomen.
Jij zei aan het begin dat je opviel aan dit begrotingsakkoord, van dat er heel erg wordt ingezet op armoede. Ja. Armoede bestrijden.
Ja.
Ik hoor Pieter Omtzigt daar bijvoorbeeld ook wel, hoorde ik daar geloof ik over in zijn eerste presentatie van zijn nieuwe partij. Is dat ook een thema, denk je, wat tijdens de komende verkiezingen heel erg gaat spelen?
Ja, dat denk ik wel. Want je hebt toch het gevoel dat deze begroting natuurlijk bedoeld is om de linkse oppositie zoveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen in de algemene beschouwingen. En ook weten dat de verkiezingen aankomen. Ja, als je puur kijkt naar de koopkrachtplaatjes voor komend jaar, zag het er gewoon voor de laagste inkomens ook niet zo heel vrij uit. En het is wel interessant dat al een paar keer ook iets breder wordt gekeken dan SEC, alleen die koopkrachtpuntenwolken, waar we het net heel even over hadden. Het Centraal Planbureau rekent ook gewoon elke keer weer uit van, nou, als dit beleid op deze manier wordt voortgezet, wat betekent dat voor het aantal mensen in armoede bijvoorbeeld? Nou, dat zie je in alle, ook bij ons in alle verhalen terugkomen. Dat gaat dus richting 1 miljoen mensen volgend jaar. Het percentage kinderen in armoede zou stijgen naar 7%. Dus dat is een soort nieuwe indicator die een steeds leidende rol is gaan spelen in de politieke debatten de afgelopen tijd. Ja, dat is natuurlijk wel een voorbode voor waar de discussie straks ook over zal gaan. Ja, behalve als het kabinet dat dus beter smoren met dit koopkrachtpakket. Dat moet een beetje blijken hoe dat gaat vallen.
Heb je die bel gemist?
Ja, enorm. Ja,
maar je was in die Alpen, heb je toch ook wel af en toe zo'n bel gehoord? Maar dan was zo'n Milka-koe die voorbij.
Ja, van een koe, ja. Dat was niet zo'n opdringerige bel als dit. Er was iets klonk, klonk.
Nou, de rondvraag. Ja. Heb je nog wat leuks?
Ja.
Behalve een koffer vol.
Ja, we kunnen natuurlijk de komende weken kunnen we iedere week weer een nieuw boek bespreken, wat mij betreft. Ja, nee,
heb
maar
je veel gelezen?
Ja, ik heb veel van gelezen, ja.
Ja, je kon geen kant op met die hitte.
Ja, maar ik vind het toch wel heel lekker. Maar ik wil in ieder geval nog even een boek delen wat voor mij heel veel mensen hebben gelezen. Dat is het boek van Anja Daanje, dat de literatuurprijs had gewonnen. Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Dus ik had het voor mijn verjaardag gekregen. Dat is een enorme pil.
Het is niet, je bent niet light gaan travelen.
Nee, ik had hem inderdaad meegenomen. Ik had ook de Toverberg bij me, maar daar ben ik niet in toegekomen.
Dat is ook geen dunnetje.
Nee, dat is ook geen dunnetje, ja. Voor mij, als ik het goed hou, leest Mark Rutte dat ieder jaar, heeft hij wel eens gezegd. Maar goed, dat boek heb ik nog nooit gelezen, maar dat komt er anders. Ik had twee enorme dikke pillen bij me, verder gewoon een e-reader. Nee, maar ik had inderdaad dit boek van Anja Daanje gewoon echt en op papier
het,
mee.
Is het alle lof inderdaad? Zeker. Is alle lof terecht?
Ja, zeker. Ik kan me voor, je moet er wel van houden, denk ik. Het is al bijna niet uit te leggen waar het over gaat.
En waar moet je dan van houden?
Nou, het is ook wel... het is echt wel een... Het zijn sociale drama's. Het zijn 11 hoofdstukken met 11 levensverhalen van heel uiteenlopende mensen. En gaandeweg zie je dat er heel veel thema's in die verschillende verhalen terugkomen. Er zitten dwarsverbanden in. En uiteindelijk gaat dit boek niet zozeer over die 11 mensen. Maar hebben ze allemaal een bepaalde connectie met twee zussen. Die samen zijn opgegroeid, die heel veel sterfgevallen in hun familie hebben gehad. En die twee zussen, hoe die zich tot elkaar verhouden, daar kom je via die verhalen achter. En die twee zussen hebben allebei één boek geschreven. En beide boeken zijn heel beroemd geworden. En het nalatenschap daarvan en hoe dat impact heeft op levens van andere mensen tot op heden. Daar gaat het vooral over. Dat boek daar gaat geloof ik over spannend
ongeveer. Het klinkt ook wel alsof je een beetje je aandacht erbij moet houden.
Ja, je moet de aandacht erbij houden. Ja, je moet, het gaat over ongeveer anderhalve eeuw. En het heeft een hoog Wuthering Heights gevoel. Dat is een beetje waar het ook op stoelt. Dus het is ook wel een beetje af en toe wel romantisch en zwaar dramatisch. En ik denk misschien wel een vrij vrouwelijk boek, als ik het zo kan zeggen. Wat op zich helemaal niet mis en niks mis meer is. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen ervan houdt. Maar ik vond het prachtig, omdat al die thema's steeds terugkomen. Maar verschillende. Nou goed, ik kan er nog veel langer over praten, maar dat ga ik niet doen. Maar ik vond het echt een... Je moet je kop erbij houden, ja.
Ja.
Ik had op een gegeven moment, dat ik in hoofdstuk 5 zat. En ik dacht, oh ja, frek, hoofdstuk 1, hoe zat dat ook alweer? Achteraf had ik aantekeningen willen maken. Maar dan denk ik, nou, ik lees het nog wel een keer. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Ja. Want het was toch wel even... ik was toch wel een week mee zoet, denk ik.
Ja.
En jij, ben je nog iets ik heb leuks
voor? We toch over boeken hebben vandaag. En ik doe net alsof het vandaag is, want we nemen dit op donderdag. Maar de podcast komt op vrijdag online, 1 september. Geboortedag van W.F. Hermans.
Oh, wauw.
Toch even in herinnering roepen. Ja, ik ben zelf wel een Hermans-fan. En tijdens jouw vakantie, dat was geloof ik vorige week of zo, heb ik nog de puntgave novelle Het Behouden Huis gelezen.
Oh, wat grappig. Die heb ik nog gedownload. Dacht van, die wil ik een keer weer teruglezen. Ja.
Het speelt zich af in een soort vacuüm aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, ik ben fan. Bij Hermans heb ik wel altijd... Er zit ontzettend veel symboliek in. En allerlei dubbele bodems. En de helft ontgaat mij altijd tijdens het lezen. Dat vind ik soms wel eens jammer.
Ja.
Bijvoorbeeld bij Nooit meer slapen. Vind ik een prachtig diep menselijk boek. Maar dan op het laatst moet toch nog even die komeet neerstorten. En moet hij toch nog even die vrouw weer tegenkomen. En dan merk je wel heel erg dat er een auteur aan het werk is die...
Dat het uiteindelijk een constructie is.
Ja, heel erg de controle heeft over zijn personages en het verhaal. En dat ook graag wil laten zien. Ja. Maar
daar heb ik met Moelis altijd meer last van.
Wordt een beetje die derde wand door.
Ja, behouden huis. Ik moet altijd denken dat die man uiteindelijk opgehangen wordt aan die pianosnaren. Als ik het goed heb onthouden.
Klopt.
Ja, ik geef nu de clue weg.
Nou, goed,
dat boek
is
al tientallen jaren oud.
Het is niet per se een clue, maar inderdaad.
Ja, maar goed. Leuk. Veel leuk. Maar goed. Voor mij word je er niet vrolijk van. Mijn boek was misschien wat meer melodramatisch, maar ik denk dat je dat toch met een diepe zucht dicht slaat. Ja. En dit
is vaker bij Hermans.
Ja, ja. Nou,
Martin,
leuk.
Tot volgende week.
Tot volgende week.